Goed, ik wil jullie vragen om Jacobus 2 op te zoeken. En dan gaan we lezen vanaf vers 14. Nu ze denken, ja, Seth was ooit eens begonnen in de brief van Jacobus. En het heeft een poosje weer geduurd voordat ik daarin verder ging. Nou, het is nu het moment weer zover. En eigenlijk heb je vaak zoiets van hè, als je in een serie bezig bent, zoals op Netflix of New Faith Network of waar dan ook, dat er dan altijd aan het begin van een nieuwe aflevering weer zo'n soort van komt. En wat gebeurde er in de vorige aflevering? Nou ja, dan ga je dat hele reeltje weer door en dan zie je natuurlijk weer een korte terugblik van wat hetgeen, hoe dat gegaan is in de vorige aflevering. Wat voor spannend er je meegenomen werd, de cliffhanger. En dan opeens ben je weer in de nieuwe aflevering. Nou goed. Het is in ieder geval voor mezelf, dat doe ik dat. Want ik geloof zeker als ik jullie nou een SO of zo of een mondeling zou geven, dat ik zeker weet dat jullie een 10 halen voor hetgeen wat ik ooit al verteld heb. Maar dan doe ik het gewoon even puur voor mezelf. Gewoon even terug van, hé, hoe zat het nou ook weer? Wie was Jacobus ook alweer? En over welke Jacobus hebben we het ook alweer? Want er zijn wel verschillende Jacobussen die voorbij komen. Want ja, zoals ze vandaag Jan, Piet en Klaas en misschien allemaal nieuwe namen hebben. Weet je wel, kwamen toen de Jacobussen veelvuldig voor. Maar goed, nou, van wie had nou ook weer die brief geschreven van Jacobus? En daar zijn veelvuldig, zijn er geleerden mee bezig geweest. En ja, ik volg hun gewoon eigenlijk daarin. Want ik heb dat allemaal niet onderzocht, dat hebben ze voor me gedaan. En ik ga er eigenlijk vanuit, dus dat zij daarin gewoon meer wijsheid hebben. En de verschillende bronnen die dan bij elkaar zijn gelegd, geven aan dat het dus dan de halfbroer van Jezus is geweest. Die dan deze brief geschreven heeft. En deze brief die is gericht aan de Messias belijdende Joden. En hoe komen we daar nou uit? Hij zegt in het begin van, aan de Messias belijdende Joden die buitenland Israël woonde, want hij schrijft dat het voor de hand, in ieder geval voor de hand liggend is, omdat daar staat van aan de 12 stammen in de verstrooiing. En de 12 stammen in verstrooiing was niet hetgeen wat in Israël woonde. Dus dan ga je ervan uit dat dat buiten het land Israël was. Ja, we weten dat het ongeveer tussen 45 en 48 na Christus geschreven is. En waarom? Omdat er dus eigenlijk nog geen toespelingen zijn op slavernij en de handelingen daarvan. En ook niet aan de afgoderij die wel door de heidenen, de christenen in de heidenen gedaan werd. En dat ze daarin afgelid moesten worden. Want dat was wel een van de bespreekpunten die waren op het apostelconvent die pas in 49 na Christus waren. Nou, het zijn allemaal misschien wat gedetailleerde info, maar het is toch wel leuk om een beetje daarvan te weten. Nou, we weten dus ook dat ongeveer Jacobus een marteldood heeft, is gestorven in 62 na Christus. Goed, ik zie jullie allemaal al schrijven, want ik geloof dat de volgende keer dat ik dan wel even een mondeling ga geven en zo. Nee. Ik krijg dan denk ik op mijn kop van Jurre, want die zegt, ja, ik heb al genoeg huiswerk en ik moet al genoeg doen. Goed, dat zijn een beetje de korte dingen die ik eigenlijk weer een beetje wilde herhalen. Dus, Jacobus, die de brief geschreven is, de halfbroer van Jezus. En waarschijnlijk is dit ook een van de oudste brieven van het Nieuwe Testament. Gewoon puur omdat we weten, hè, wat ik al net al zei van het apostelconvent dat in 49 na Christus was. En dat die brief daarvoor dus al geschreven is. En zo gaan ze ervan uit dat dat de oudste brief is. Het thema van de brief is je geloof in de praktijk brengen. En vandaag wil ik het met jullie daar weer over hebben. En eigenlijk is dat in Jacobus 1 vers 19 tot 26 ook al een soort van voorbijgekomen. Geloven blijft niet bij horen, maar wordt zichtbaar door je daden. En dat is iets wat Jacobus continu herhaalt in die brief. Je zou kunnen zeggen, omdat deze brief gericht is aan de Messias belijdende Joden, dat je zegt van ja, hey Seth, maar we leven nu 2023, we zijn zo lang verder. En is dat nou echt gericht ook aan ons? Is dat nou wel belangrijk voor ons om die informatie te weten? Nou, ten eerste denk ik al van ja, het is belangrijk voor ons om te weten, want die brief staat in de Bijbel, hij is daarin meegenomen. Ik weet zeker dat we die informatie die erin staat kunnen betrekken op de hedendaagse gemeente. Want als je zo bekijkt dat Jacobus voor de Joden sprak en tegen de Joden sprak, was het zo in die tijd dat de Joden eigenlijk zo beknijst waren in het woord, in de Torah en alle geschriften die erbij hoorden, dat je dan zou kunnen zeggen, ja, die moesten eigenlijk alles weten. Maar er waren zoveel wetjes bijgekomen. Dat hij het toch even scherp moest stellen. Waarom? En daarin geloof ik ook dat wij nu na zoveel jaar toch ook wel ergens scherp mogen blijven. hey, waar het nou echt daadwerkelijk om draait. Zijn er nou al die gedachtegangen, die wetjes die we onszelf ook weer opleggen, om die te volgen? Want als je hier niet aan voldoet, oh wee, dan is het niet goed, man. Ja, en als je dat verkeerd doet, zo, het oordeel. Ik geloof dat we daarin juist mogen weten, deze informatie is ook voor ons. En we kunnen er belangrijke lessen uit leren en juist ook weer in de praktijk brengen. Nou, zover. Ik hoop dat iedereen de tijd heeft gehad om het op te zoeken. En ik wil het samen met jullie gaan lezen. En ik weet zeker, het zal een prikkelende preek zijn. Want boven de titel in mijn Bijbel, ik lees uit de Statenvertaling, staat dood geloof. Jacobus schrijft daar, wat voor nut heeft het, mijn broeders, als iemand zegt dat hij geloof heeft en hij heeft geen werken? Kan het geloof hem zalig maken? Als er nu een broeder of zuster zonder kleding zou zijn en gebrek zou hebben aan dagelijks voedsel, en iemand van u zou tegen hem zeggen, heen, in vrede, word warm en word verzadigd en u zou niet geven wat het lichaam nodig heeft, wat voor nut heeft het dan? En zo is ook het geloof, als het geen werk heeft, in zichzelf dood. Maar nu zal iemand zeggen, u hebt geloof. Laat mij dan uw geloof zien uit uw werken. Ik zal u uit mijn werken mijn geloof laten zien. U gelooft dat God één is, daar doet u goed aan. Maar ook de demonen geloven dit en zij sidderen. Maar wilt u weten, o dwaze mens, dat het geloof zonder de werken dood is? Is Abraham onze vader niet uit de werken gerechtvaardigd toen hij Isaac zijn zoon op het altaar offerde? Ziet u wel dat het geloof samenwerkte met zijn werken en dat door de werken het geloof volmaakt is geworden? En de schrift is vervuld die zegt, en Abraham geloofde God. En het is hem tot gerechtigheid gerekend. En hij werd een vriend van God genoemd. U ziet dus nu dat de mens uit werken gerechtvaardigd wordt en niet alleen uit geloof. En is Rachab de hoer niet op dezelfde manier uit werken gerechtvaardigd, toen zij de bode heeft ontvangen en langs een andere weg heeft laten weggaan? Want zoals het lichaam zonder geest dood is, zo is ook het geloof zonder de werken dood. Oké. Wat nu? Wat zegt dat nou precies? Nou ja, daarin wil ik jullie vanochtend zo meenemen. En wat ik al zei, het lijkt wel of Jacobus toch het nodig vindt om het steeds even te herhalen. Wat ik al zei in Jacobus 1, vers 19 of 26, 27 staat het ook. Beschrijft hij het thema horen en doen. Nou, daar gaat hij nu eigenlijk op door. Maar waarom is het belangrijk dat hij het nog een keer als voorbeeld brengt? Schijnbaar was het nodig om daar toch even op te hameren. Om daar toch even de mensen wakker te schudden. En blijkbaar, als we het uit de brief, als we uit het stukje zo lezen, blijkt er een standpunt te staan dat alleen geloof genoeg is. Spannend. En ik moest zo denken aan een verhaal wat ik ooit eens gelezen had. En dat ging dan over een dominee en een directeur van een zeepfabriek. En zij spraken regelmatig, spraken zij met elkaar af. En dit keer was ook weer de directeur bij de dominee op visite. En ze zaten erboven in zijn kamertje. En die zeepfabrikant die zegt, ja. Hij zegt, ik snap het allemaal niet, weet je wel. Waarom heeft geloof eigenlijk nut? Wat heeft het nou eigenlijk voor zin? Wat heeft het ons nou eigenlijk gebracht? Als ik zo om ons heen kijk, dan zie ik oorlog. Zie ik mensen in ellende. Zie ik hongersnoden. Mensen die noden hebben. Ja, en mensen die elkaar gewoon met woorden afmaken. Die gewoon haat en nijd naar elkaar hebben. Ja, en ik kan er wel doorgaan toch met allemaal ellendige dingen te verzinnen die elkaar zou toewensen. En daarnaast, hij zegt, ik zie het niet alleen buiten de kerk, maar ik zie het ook in de kerk gebeuren. Dominee, wat is het nu? Waarom geloven wij? En de dominee die denkt over na. Die zit zo te kijken, ja. Hij kijkt naar buiten toe. Je kan je zo voorstellen, je hebt daar zo'n winkelstraat en daar lopen allemaal mensen voorbij. En dan ziet hij opeens ziet hij drie jongetjes lopen. Helemaal smerig, vies, met die roetvegen, vieze kleren. En zelfs aan de schoenen kan je zien dat ze vies zijn. Want hij heeft gelijk, ze slijpen over de grond en je ziet gewoon die sporen over de grond lopen. Man, die zijn vies, smerig man. En de dominee kijkt naar de zeepfabrikant. Hij zegt ja. Hij zegt ja, we kennen al generaties zeep. Zo niet al eeuwen. Maar toch zijn er nog vieze mensen. Ja, begint die zeepfabrikant te lachen. Hij zegt, ja, weet je, dat is God voor open doel. Dat is toch zo simpel. Weet je, als je je zeep niet gebruikt, dan word je ook nooit schoon. Die dominee kijkt de zeepfabrikant aan. Hij zegt, ja, en zo is het dus ook met geloof. Als je er niet in uitstapt en gebruikt, zal het niets worden. Wat voor nut heeft het, mijn broeders? Als iemand zegt dat hij geloof heeft en hij heeft geen werken, kan het geloof hem dan zalig maken? Wederom wil Jacobus hier een statement maken. Hij zegt, mijn broeders, hij wil weer een punt maken. Hij wil weer de aandacht trekken van iedereen die daar zit, waartegen hij spreekt. En hij start hier een soort van denkbeeldig gesprek met iemand met dit denkbeeld. Dat alleen geloof genoeg is. En wat voor nut heeft het? En als je terug gaat kijken, een beetje gaat lezen en ook gaat graven in hetgeen wat daarover wordt gezegd, staat er eigenlijk, ja, wat voor nut heeft het? Verwijst weer terug naar het voorgaande vers. En laten we nou de voorgaande vers nou net niet gelezen hebben. Want dat was vers 13. Nou, ik zal het jullie even vertellen. Want daar staat, want onbarmhartig zal het oordeel zijn over hem die geen barmhartigheid heeft bewezen. En de barmhartigheid triomfeert over het oordeel. Met wat voor nut doelt dus op het oordeel in vers 13? Is dat misschien niet een hele harde boodschap? Want uiteindelijk, als je geen werken hebt, zal het je dus niet helpen bij het oordeel. In het volgende vers geeft Jacobus eigenlijk gewoon daar een voorbeeld van. Hij beschrijft de situatie in de gemeente. En ik geloof dat de mensen daar in de gemeente gelijk precies wisten wat hij bedoelde. Want hij laat zien hoe nutteloos het geloof zonder die werken is. En ja, hij beschrijft dus de situatie als hij vertelt over iemand van u zou zeggen tegen hen van ga heen in vrede, word warm en word verzadigd en u zou niet geven wat het lichaam nodig heeft. Wat voor nut heeft het dan? Hij zegt dat het gaat over de situatie waarin mensen basisbehoeften nodig hebben om voor te kunnen leven. Om gewoon te kunnen bestaan. Dat is eigenlijk wel bizar. Ga heen in vrede. Ja, dat is een gebruikelijkse groet van de Joden toen de tijd. Ga heen in vrede. Klinkt hartstikke mooi en dat is het uiteindelijk ook. Maar stel je voor dat je zo in zo'n situatie zou zitten. Stel je voor, er zou iemand na de dienst naar mij of naar jou toekomen en die zeggen, hey man, ik heb geen geld meer op mijn bankrekening. Ik kan eigenlijk niet meer eten. En de wind staat voor de deur en ik krijg geen nieuwe winterjas meer. Die winterjas die ik heb, nou, dat kan je nog eens een zomerjas noemen. Oké. Nou, weet je wat? Ik ben net een goede preek heb ik gehoord, dat je moet uitstappen, dat je daarin geloof mag bidden voor iemand. Nou, ga het doen. Ik stap uit en ik zeg, ja, hey, man, vreselijk, echt. Ja, dat gun ik jou echt niet toe. Maar weet je wat, ik ga voor je bidden. Ik ga voor je bidden dat je een warme jas mag vinden en dat je eten mag vinden. Oké, doe ik. Ik zegen jou, ga heen in vrede. Weet je wat, tot volgende week, hè. En God gaat voorzien. Hoe zou jij je dan voelen in die situatie? Als ik die persoon zou zijn, dan zou ik denken, ja, hoe? Weet je, ik ben er nog niet mee geholpen. Natuurlijk wil ik ook vertrouwen dat God voorziet in die dingen. Maar God vraagt het aan ons in de praktijk daar dingen mee te doen. Het is net alsof wij een hele kast vol met zeep hebben. Helemaal netjes, verschillende soorten. Maar dan we zeggen, ja, hey, straks raakt de kast nog leeg, joh. Ja, sorry, ik hou hem toch even lief voor mezelf. Ja, ik vind het spannend om uit te geven, dat zeep. Stel je voor dat iemand schoon wordt. Zo is het. Als die zeep maar niet uitdelen. En in de versen 15 en 16 heeft Jacobus een vergelijking gemaakt tussen geloof en de praktijk. En dat is eigenlijk wel gelijk een praktijkvoorbeeld waar je denkt, oké, hoe denken wij hier nu over na? En in vers 17 komt ook naar voren dat het geloof zonder werken dood is. Maar wat bedoel je nou precies met dood? Je kunt dus eigenlijk een vertaling maken dat geloof zonder werken nutteloos is. Het is vruchteloos. We weten dus dat werken of geloof zonder werken nutteloos is. Letterlijk werkeloos. En dus zonder werken. Het werkt niet. En als we dan kijken naar de conclusie in vers 26. Geloof zonder daden is dood. Oké, Seth, je hebt het nu al vaak genoemd dat dood. Maar ja, een dood geloof is toch eigenlijk niet te bevatten? Het is eigenlijk gewoon absurd. Het is gewoon ja, waarom zou je dan geloven als het geloof dood is? He, je hebt die films, God is not dead, he, dat wij dan heel naar voren komt van, ja, he, God is dood. En dan gaan ze dan bewijzen dat dat niet zo is. En ik geloof zeker, God leeft en hij is niet dood. Maar ja, zijn wij als mensen die hem volgen, levend of dood? Het is net alsof je zegt van ja, koud vuur bestaat. Nou ja, leg maar iemand uit wat koud vuur is. Ik heb het ooit wel eens gehad, dat we waren vuurwerk aan het afsteken bij ons thuis. En ja, een vriendje zei van, ja, weet je, dan zetten we die pot, zetten we daar op die tuintafel, zo'n plastic tuintafel, je kent dat wel, die oude tuintafels. En hij zegt, ik zeg, ja, dat moeten we niet doen, weet je wel. Dat vuurwerk, dat is gevaarlijk, als dat erop valt, heb je allemaal van die sporen erop zitten. Nee, jongens, koud vuur, maakt niet uit. Ik helemaal overtuigd. Ja, dom achteraf natuurlijk. Want ik had mijn vader daar staan. Zet, wat is daar gebeurd? Want dat koude vuur bleek niet zo koud te zijn, die vonkjes. Dat is gewoon hartstikke heet. Op een droge dag in een grasveld zou het dus gewoon heel dat veld in gras kunnen steken. Dus koud vuur bestaat niet. Een dood geloof werkt dus ook niet. Bestaat ook niet. Dat is gewoon absurd. En Jacobus begint dan weer in vers 14. Ik kom weer bij vers 14 uit. Wat voor zin heeft het als iemand gelooft, maar handelt er niet naar? Kan het geloof hem dan zalig maken? Nou, dat is nou een hele interessante kwestie. Want geloof zonder daden redt niet. Oké. Daarmee ga je dus verloren, is de andere kant. Interessant. Eigenlijk, zoals Jacobus hem hier opschrijft, wordt een retorische vraag gesteld. En de retorische vraag geeft altijd wel weer antwoord op zichzelf. Het zoekt zichzelf weer op. Maar dus, hij betekent, hè, geloof zonder daden redt niet, verlost niet. Wat houdt dat dan in? Je kan dus wel rationeel belijden van, ik geloof. En daarmee kan je zeggen van, oké, je kan zeggen, ik geloof in Jezus. En ik geloof wat hij voor mij gedaan heeft. Dat is belijden dat je Jezus gelooft. Maar is het daarmee dan het einde? Want daarmee wordt gezegd in vers 19, ja, maar de demonen geloven dat ook, dat God er is. En zij sidderen. Moeten wij dat misschien ook wel niet doen? Want dit is de waarheid die Jacobus neerlegt. Oké, komen we nou hier nou niet bij een punt wat tegenstrijdig is met wat Paulus zegt? Paulus zegt toch eigenlijk, hè, je wordt juist niet gered door werken. Hè, het is puur alleen door je geloof, dat je gelooft in Jezus Christus. En dat is pure genade. Je wordt door genade word je gered en niet door werken. Want dat kunnen we terugvinden in Efeze 2. Want uit genade bent u zalig geworden door het geloof. En dat niet uit u, het is de gave van God. Niet uit werken, opdat niemand zou roemen. Oké. Je zou kunnen zeggen dat hier een tegenstelling bestaat. Je zou kunnen zeggen van, dit is iets, ja, waar Jacobus en Paulus inderdaad dus niet met elkaar eens zijn. Maar wat is die situatie nou eigenlijk? Uiteindelijk is het wel zo dat Paulus en Jacobus het met elkaar eens zijn. Dat je dus alleen door genade en geloof gered kan worden. Maar waarom zegt hij dat dan? Nou, ze leggen dus allebei verschillende accenten op hetgeen waar ze voor staan. Ze hebben allebei verschillende fronten waar ze tegen moeten vechten. En dat wil ik toch wel even uitlichten, want anders zou je dat verkeerd kunnen gaan begrijpen en het niet helemaal snappen in die zin van waarom staat het er dan? Paulus streed tegen een front, tegen mensen, tegen Joden, die beweerden dat je christenen en halve christenen soort van had. En je kon dus eigenlijk alleen maar tot God komen als je echt je aan de wet hield die daar waren. En alle Joodse gebruiken. En dat je als gelovige besneden zou moeten worden. En je aan de spijswetten zou houden. Daartegen vecht Paulus. Dus alleen alles wat je deed was. Dus alleen als je dat deed, je houden aan die wetten, die spijswet, et cetera, dan kon je rechtvaardig voor God worden. Je moest dus eigenlijk alles zelf weer bewerken. Het offer van Jezus Christus werd eigenlijk een stuk aan de kant gezet. Ja, je geloofde wel in Jezus, maar je moest het toch doen. Je moest je toch weer aan die wet en alles houden. Nee. Nee, hamert Paulus hierop. Dat is niet zo. Alleen je geloof in de Heer Jezus Christus, dat is hetgene wat je redt. Je vertrouwen op hem. En dat hij alles volbracht heeft. Dat hij voor ons aan het kruis gegaan is. Dat is hetgene wat je redt. En dat is ook hetgeen wat hij op dat moment tegen die mensen wil zeggen. En daarin zijn we ook allemaal gelijk. Iedereen is afhankelijk van God. Iedereen is afhankelijk geweest van hem. Door wat hij voor ons gedaan heeft. Aan het kruis gegaan is. Maar Jacobus strijdt daarentegen juist tegen een front waarin de mensen zeiden van... Ja, het gaat om geloof. En werken, ja, dat is misschien wel vers 2. Weet je, dat is allemaal niet zo belangrijk. Hè? Hetgeen is maar dat je het juiste gelooft. Hè? Dat je één bent in het geloof. En dat je het één gelooft en het andere doet. Ja, dat hangt daar niet mee samen. En zoals Jacobus ook iemand zijn standpunt aandraagt in vers 18. Daar staat dan, de één gelooft, de ander doet. Alsof het om het even is. Alsof je het apart kan krijgen. Alsof geloof apart is en werken apart is. Nee, geloof en werken horen bij elkaar. Het is een eenheid. Het vloeit daaruit voort. Want we weten allemaal dat een vruchtboom, die hoort vruchten te geven. En als je dat niet doet, dan is die eigenlijk nutteloos, dan is die waardeloos. Ja, en zoals je al eerder in de Bijbel wordt gezegd, dan kan je net zo goed die boom omhakken en in het vuur werpen, want dat heeft het gewoon geen zin. Maar dan daarin weer terug, diezelfde lijn kent Paulus ook. Al zijn brieven lopen uiteindelijk ook weer uit op vermaningen, waarin het juist om de levensstijl gaat, om het leven door de geest, dat hij ons op onze weg brengt, hoe het geloof in de praktijk gebracht kan worden. Dus hiermee hebben we eigenlijk die valse tegenstelling hebben we opzij gezet. Paulus en Jacobus staan niet tegenover elkaar, maar ze hadden tegen verschillende fronten te vechten. En daarmee komt dus eigenlijk uit van ja, dat geloof en werken bij elkaar horen als een eenheid. En Jacobus zegt dat eigenlijk ook. Hij zegt ook van het geloof staat voorop. Hij zegt niet dat de werken met het geloof samenwerken, maar dat het geloof met zijn werken samenwerkt. Het geloof gaat daarin voorop. En ook Abraham, hij vertrouwde op God. Als je dat stukje zo leest, dat is dan de basis, het vertrouwen, de relatie die Abraham had met God. En dat is iets waar zijn geloof tot volle, rijpheid komt, weet je. Hij koos ervoor om in deze relatie die hij had met God toch te beseffen van ja, die opdracht die ik nu krijg om Isaac daar te offeren, ja, daar zal God wel een bedoeling mee hebben. Ik wil hem te volle vertrouwen. Wat hij ook van ons vraagt. Ik wil hem te volle vertrouwen, dus dan doe ik het. En daarmee kwam zijn geloof in werken samen. Het is net alsof dat iemand zegt van ja, als voorbeeld, ja, geloof zonder werken. Dat is net eigenlijk als een romp zonder benen en zonder armen. Ja, wat kan je dan als je dat hebt? Ja, niets. Ja, weinig. Je kan praten of wat dan ook, maar goed, in ieder geval. Je geloof doe je door je handen en voeten te gebruiken. Nou, dat is iets wat daarmee dus ook gewoon gezegd wordt. Je lijf zonder armen en benen, dan is het eigenlijk nutteloos. Dan komt het geloof eigenlijk over als niet geloofwaardig. En is het geloof dan nog waardig? Want een geloof zonder daden is zoals gezegd nutteloos. Een dood geloof dus. Kom ik alweer op, hè? En geen geloof, niet geloofwaardig. Goed om te onthouden. Maar nu de praktijk van de dag. Hoe moeten we daar nou mee omgaan? Hoe denken we daar nou nu met elkaar over na? Want eigenlijk hebben we nu naar de beredenering en de argumentatie van Jacobus geluisterd. Maar ja, dan kom ik toch weer op vers 14. Waar toch weer eigenlijk ook weer stiekem verwezen wordt naar het lesgeven van Jezus. Want uiteindelijk kan Jacobus natuurlijk iets zeggen, maar hij moet het ergens vandaan hebben. En als we dan naar Jezus kijken, wat hij in Mattheüs 7, vers 21 tot 23 zegt, daar staat, niet ieder die tegen mij zegt, Heere, Heere, zal binnengaan in het Koninkrijk der Hemelen. Maar wie de wil doet van mijn Vader, die in de hemel is, velen zullen op die dag tegen mij zeggen, Heere, Heere, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd en in uw naam demonen uitgedreven en in uw naam veel krachten gedaan? dan zal ik hen openlijk zeggen, ik heb u nooit gekend. Ga weg van mij. En u die mijn wetteloosheid werkt. Hierin geeft Jezus ook aan dat het geloof zonder werken nutteloos is. Maar hoe dan? Wat dan? Ik hoop dat we met z'n allen denken, ja, we weten hoe het werkt. En dat is dus dat vanuit het geloof de werken, dat vanuit het geloof werken voortvloeien. En dat is hetgeen wat Jezus ook eigenlijk gewoon zegt. Maar als we in Jezus geloven, dan willen we hem toch van hart volgen. Dan brandt het in ons hart. En als het in ons hart brandt en we willen Jezus volgen, dan willen we weten wat hij zegt en wat hij ons voorgeleefd heeft. En dan willen we hetgeen doen wat hij ons voorgeleefd heeft. En dan willen we zijn daden ook doen. Of zeggen we alleen van, ik geloof in Jezus. Punt. Dat is het. Dan blijft het daar ook bij. Goed. Nou, we moeten natuurlijk nooit de tekst uit de context halen. Dus ja, is het nou iets wat dan vers 21 tot 23 zegt? Het dondert en bliksemt. Dat is de onderstreving van mijn boodschap, mensen. Goed. We gaan niet terug naar vers 13, naar het oordeel, maar goed. He, want dat is eigenlijk van ja, je moet niet kijken naar alleen van vers 21 tot 23, wat staat daar nou, weet je wel. Ik geloof wel dat Jezus daar een waarschuwing zegt van ja, weet je wel, we kunnen heel mooi samenkomen bij elkaar in de kerk. We kunnen uitstappen in van met bidden voor elkaar. En dat is ook goed, hè? We begrijpen niet verkeerd. En we moeten uitstappen in hetgene, in de krachten die God ons door de Heilige Geest wil geven. Maar als het daar alleen blijft hangen, dan zegt Jezus, ja, dat is niet goed. Dat is niet de bedoeling. Maar wat dan? Als je terug gaat kijken waar het in het geheel staat, vers 21 tot 23, staat het in het einde van hoofdstuk 7 van Matthäus. Of van Matthäus 7 en dan hoofdstuk 7 ook. En als je kijkt, dan zie je dus dat hoofdstuk 5 tot en met 7 één geheel is. Dat begint bij de bergreden waarin Jezus zijn redenvoering gaat geven over hetgeen ja, eigenlijk les geeft aan de mensen. En dat eindigt dan in hoofdstuk 7. Hij geeft dan aan hoe wij als mensen, als we Jezus willen volgen, moeten handelen en wandelen. En ja, weet je, dat zijn misschien wel 1000 preken als ik daar dat hele stuk nou zou gaan behandelen. En dan zijn we voorlopig nog niet klaar. Maar goed, ik wil er toch even een paar dingen wil ik eruit lichten. Gewoon even ter, oké, wat zegt Jezus nou eigenlijk? Wat zou in ons handelen en wandelen nou, kort gezegd, even naar voren moeten komen? En daarom een kleine greep eruit. En dan heb ik gewoon Matthäus 5 vers 13. En er staat, u bent het zout van de aarde. Maar als het zout zijn smaak verloren heeft, waarmee zal het gezouten worden? Het deugt nergens meer voor dan weggeworpen en door de mensen vertrapt te worden. Als wij Jezus volgen, zijn wij het zout der aarde. Dan moeten we juist prikkelend zijn. Dan moeten we juist hetgeen laten zien wat Jezus ons voorleefde. En dat prikkelde mensen. En dat kan negatief prikkelen, maar ook vooral laten we uitgaan van positief prikkelen. Want we hadden hetgeen laten zien wat Jezus ons voorleefde. En daarin volgt dan ook in hoofdstuk 5 vers 16. Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien. En uw Vader, die in de hemel is, verheerlijken. Is dat dan niet iets wat we juist dan ook, hè, dat hij ons zegt van ja, hey, naast dat je het zout van de aarde moet zijn, moet je dus ook het licht zijn. En vanuit onszelf kunnen we het licht niet zijn, maar dat komt door het geloof wat we hebben in Jezus Christus. En door zijn daden laten wij zijn licht zien. Hetgeen wat hij gewoon ja, is en door ons heen wil zijn. En daaruit ja, vloeit weer voort dat hij zegt in 44, maar ik zeg u, heb uw vijanden lief, zegen hen die u vervloeken. Doe goed aan hen die u haten en bid voor hen die u beledigen en vervolgen. Oké. Nou klinkt dat misschien soms wel heel ver weg. Hè? Stel je voor, ik kom uit Oekraïne en Rusland heeft mij aangevallen, mijn volk, mijn plaatsje, heeft misschien wel familieleden van mij gedood. Zegen hen, zegen je vijanden. Zo, man. Dat zou wat zijn. Dat zou in ieder geval, hè, dat zou voor mij wel even een harde boodschap zijn. Want is het niet zo dat bij ons, in elk van ons, wel een stukje zit van dat je wel zou willen van jongen, ik pak je beet man. Wat je mij hebt aangedaan, dat ga ik jou ook vergelden. En een mooi voorbeeld, ik heb laatst een documentaire gekeken. En dat ging over iemand die in Burma, nu tegenwoordig Myanmar, als een soort van zendeling, soldaat fungeert. En dan zeg je soldaat, wat voor soldaat hij heeft. Zijn achtergrond is soldaat, een elite-eenheid heeft hij gevochten. Maar hij is toch door God geroepen naar Burma om daar te helpen. En hij wist eigenlijk niet precies wat hij moest gaan doen. Maar uiteindelijk heeft hij dus een doos met medicijnen gekregen. En er kwam iemand tegen die daar vocht in een van de milities tegen de regering. Want daar vecht de regering tegen zijn eigen bevolking. Hij zegt, wat kan ik doen? Weet je wel, ik wil niet de wapens oppakken. Ik wil iets doen wat God van me vraagt. En op dat moment zei hij van oké, je gaat met medicijnen. Je hebt die man gevonden, je gaat met medicijnen, ga je naar achter het front. En daar ga je waar het leger slachtoffers heeft gemaakt, ga je mensen helpen. En dat doet hij nu al 25 jaar. En ze filmen elk moment dat ze daar in actie zijn. Ze filmen alles wat ze daar tegenkomen, alle ellende die ze zien, alle ongerechtigheid die voorkomen, de verhalen van de mensen die ze vertellen, leggen ze allemaal vast op beeld en dan brengen ze naar buiten toe. Dat komt bij de Verenigde Naties komt dat terecht, dat komt bij andere regeringen komt dat terecht. En hij gelooft daarin van, dat is hetgeen hoe ik het moet doen. Het heeft geen zin om daar de wapens op te pakken, want daar win ik het niet mee. Ik geloof dat God degene is die uiteindelijk rechtvaardigheid zal doen. En dat is hetgeen wat ook in die documentaires naar voren komt. En toen op een moment werd hij met een groep die daar dus actief in Burma is, ook naar Irak toegeroepen. In de tijd van ISIS. De tijd dat de Iraakse regering begon te vechten rondom Mosul. En uiteindelijk komt hij daar, heeft hij al contact met de generaal, wat al heel bijzonder is. En hij komt daar in een dorpje wat net bevrijd is. Hij komt er bij een boerenfamilie en hij staat daar zo. En hij zegt, dit was echt een van de mooiste momenten van mijn leven. Mensen die bevrijd waren, die onder het juk van de islam lagen. Die zo onderdrukt werden, die waren zo blij. Ze waren God dankbaar dat zij gekomen waren. En ze gingen met elkaar op de foto. Het staat op film. Je kan het in die documentaire ook zien. En op dat moment zeg je, mijn dag kon niet meer stuk. Het was zo geweldig. En die mensen die gingen naar verderop, naar de familie die daar wonen, om ook gewoon de bevrijding te vieren. En ze waren nog geen 300 meter ver en die auto reed op een mijn. Klein kindje, waar ze net om mee hadden staan kroelen. Die lag daar levenloos. De man die zo blij was dat ze bevrijd waren. Been eraf. Zwaar gewond. En zo zag het voor hun ogen gebeuren. En je ziet hem gewoon, omdat dat gefilmd wordt, zie die man. Hij zegt, dit zijn duivels, hier moeten we toch tegen vechten, hier moeten we toch voor kiezen om gewoon, ik kies er nu voor om de wapens op te nemen. Ik geloof, dat is toch ook iets wat goed is om te doen. En dat is iets wat hem zo aangrijpt, gewoon iets wat hem gewoon emotioneel zo doet. En s'avonds zit hij op zijn kamer en hij slaat zijn Bijbel open en zegt, Heer, hier moet ik toch wat mee. En ik geloof niet dat het altijd zo werkt. Dat je zegt van, ik zit in een situatie in mijn leven, ik sla mijn Bijbel open en ik prik en kijk eens, je moet nu trouwen. Oké. Ik heb nog niemand gevonden. Dat maakt niet uit, jouw probleem, nee. Maar goed, hij sloeg zijn Bijbel open en er stond zo, mij komt toe alle wraak. En hij zegt, dat kwam bij mij zo binnen. Hij zegt van, ik wilde eigenlijk eigen gerechtigheid gaan doen. Ik wilde dus de wraak die eigenlijk aan God toekomt, wilde ik naar me toe halen en zelf op dat moment gaan doen. En dat is iets wat wij daarin ook los moeten laten. Wij moeten vertrouwen op God. Dus daar kwam heel erg sterk naar voren, heb uw vijanden lief en zegen hen die u vervloeken. En hij deed dat. En dat was voor mij wat zo sterk binnenkwam, dacht ze zo. Weet je, dat is een voorbeeld in zo'n situatie. Maar goed, dat is dan ver weg. Hè? Hoe doen we dat dan hier dichtbij? Als we misschien op ons werk zitten en een collega waar je het nooit zo erg mee hebt, die opeens een opmerking maakt en denkt van, heb jij me weer? Hoe ga je daarmee om? En daarin vraagt God ook van ons, Jezus eigenlijk van, zegen hen die u vervloeken, doe goed aan hen die u haten en bid voor hen die u beledigen en vervolgen. En dat is niet ver weg, dat kan heel dichtbij zijn. Dus dat zijn keuzes die wij moeten maken, elke dag weer. En Mattheüs 6, 34 staat, wees dan niet bezorgd over de dag van morgen. Want de dag van morgen zal voor zichzelf zorgen. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Ook daarin weer, dat we mogen beseffen dat we afhankelijk zijn van God. Dat we op hem mogen vertrouwen. En er staat ook, oordeel niet, omdat u niet geoordeeld wordt. Oh, hoe snel hebben we wel niet een oordeel in onze mond liggen, wat we uitspreken. Oh, die, die. Oh, de geroddel is er weer, weet je wel. En zo kan je een ander in een kwaad daglicht zetten. En dan staat er verderop, in Matteüs 7, vers 24. Daarom, ieder die deze woorden van mij hoort en ze doet, die zal ik vergelijken met een verstandig man die zijn huis op de rots gebouwd heeft. En iedereen kent dat kinderliedje wel. En de slagregen viel neer en de waterstromen kwamen en de winden waaiden en de stortten zich op dat huis. Maar omdat het op de rots gebouwd was, op Jezus Christus, hetgeen wat hij vertelde wat wij moesten doen, en wij volgen hem daarin, dan stort het niet in. Want het was op de rots gefundeerd. En iedereen weet denk ik ook wel wat erna komt. En wat erna komt staat dan. En ieder die deze woorden van mij hoort en ze niet doet, zal met een dwaze man vergeleken worden die zijn huis op het zand gebouwd heeft. En de slagregen viel neer en de waterstromen kwamen en de winden waaiden en sloegen tegen dat huis. En het stortte in en de val was groot. En eerlijk gezegd, als je met zijn preek bezig bent, hè, dat, ik denk dat iedereen die weet als je met een preek bezig bent, dan ben je er gewoon intensief mee bezig. En het kwam bij mij eigenlijk ook weer gewoon, kijk, je kent al die teksten wel. Je hebt het wel een keer gehoord of een keer weer gelezen. Misschien kwam het net wel in een dagboekfragmentje weer naar voren toe. Maar het kwam binnen als een bom. Echt zo, wauw. Dat zijn zulke mooie, ware woorden van die Jezus spreekt. En dan kijk je weer helemaal terug ook naar jezelf. Oké, Seth, hoe sta je nou in die wedstrijd? Hoe sta ik er nou in? Denk ik nou zo vaak over na wat Jezus echt voor me zegt en volg ik dan ook echt daaraan alles? Nee, ik maak ook fouten. Ik maak daarin ook de verkeerde beslissingen. Maar gewoon weer meer die bewustwording van, ja Jezus, ik wil u volgen. Laat me dan door uw geest gewoon bewust worden van de dingen die op mijn pad komen. En dat u ze mij dan laat zien. En gelukkig was ik niet de enige. Want als je kijkt naar je Matteüs 7, vers 28 staat dat toen Jezus deze woorden had geëindigd, gebeurde het dat de menigte versteld stond van zijn onderricht. En de menigte wist het ook. He, die had ook allemaal zulke dingen vanuit de wet en de Torah natuurlijk wel gewoon, in ieder geval gewoon gehoord in de synagogen en de plaatsen waar ze bijeenkwamen. En er staat dan, he, ze stonden versteld van zijn onderricht. En er staat dan, want hij onderwees hen als een gezaghebbende en niet zoals de schriftgeleerden. En daar kom je weer op het punt, mensen. Geloof en werken, wat uit voortvloeit, of alleen geloof. Want ik kan op mijn werk komen, of op waar je ook komt. En ik kan zeggen, ja man, ik geloof in Jezus. En ik ga zondag naar de kerk. Nou, mooi denken die mensen. Dat gaan we wel zien. En als ik ondertussen achter de ellebogen ben en door de hele week laat zien dat ik het eigenlijk helemaal niet zo meen, eigenlijk helemaal niet voorleef wat Jezus ons voorleeft, ja, wat dan? Dus ja, wat is er dan zo belangrijk? Wat is nou gewoon hetgeen waar we steeds bij moeten denken? Blijd ik het alleen mondeling of laat ik het ook daadwerkelijk zien? Kom ik op mijn werk en dan weten de mensen van, hey, daar heb je Seth weer. Ja, hij is gisteren naar de kerk geweest, dat zegt hij ook wel, maar ja, hij leeft het ook voort. Weet je, dat zijn dingen die we onszelf altijd weer af moeten vragen. Iedereen, elk van ons op zich. Hoe staan we ervoor? Het blijft dus niet alleen bij mondeling beleiden, maar hetgeen wat vanuit je hart voortvloeit, naar buiten vloeit. Wat brengen we in de praktijk? Leven de mensen het geloof voor? Zijn we daarin ook het zout der aarde? Zijn we daarvoor ook het licht van de wereld? Wat Jezus door ons heen laat zijn. Hebben we onze vijanden lief? Zegen we hen die ons vervloeken of beledigen? Dat zijn allemaal dingen. Natuurlijk, ja, er kunnen dingen, woorden van mensen kunnen ons raken. Maar wat laten we dan heersen? En laten we mensen met hun nood in basisbehoeften buiten staan. In de kou. Ik wil nog even één keer verduidelijken. Hè, voordat je daarmee denkt van oké, ik moet dit weer gaan doen. Seth heeft het gezegd, staat in de Bijbel. Ik moet werken doen. Ik moet het goed doen. Nee mensen, daar start er niet mee. Dat is het niet. Het is juist hetgeen dat het eerste is. Ik geloof in Jezus Christus. Dat hij voor mij aan het kruis gegaan is. En dat ik dat besef in mijn hart. En dat mijn hart er warm van wordt. En dat het vanuit mijn hart wil gaan stromen naar buiten toe. En dat het zo de werken eruit voort zullen vloeien. Want dan wil je dat ook doen. Dan wil je die werken ook doen. Dan is het geen moeten. Want als het moeten is, ja jongens, zet het dan maar aan de kant. Het is niet het moeten. En dat woordje moet je schrappen. Ga terug daaraan. En vraag dan desnoods aan God. Ik weet niet, ik vind het moeilijk. Maar help mij daar dan in. Dan weet ik zeker dat als je gaat zoeken in de Bijbel, als je samen met God daarin gaat zoeken, dat je dus daarin ook, ja, gewoon hetgeen zal gaan zien. Lees maar gewoon die hoofdstukken 5 en 7 van Matteüs 7. Daar start het al mee. Dat is al hetgeen waar je al kan, ja, gewoon kan zien van hoe moet ik leven. Hoe heeft Jezus nou voor ons bedoeld? Hoe kunnen wij daar licht nou zijn? Het gaat erom dus dat het vuur in je hart brandt. En dat het daar vanuit naar voren komt. Goed. Nou ja, nu hebben we het even bij onszelf gehad. Maar stel je nou voor dat er echt straks iemand naar mij toe komt. Of naar een van ons. Of misschien wel een van de kringleiders. Van ja. Ik zit eigenlijk al een poos dat ik gewoon financieel niet rondkom. Wat dan? Ik heb daar lastig mee. Want hoe gaan we daar dan mee om? Dan wil ik in ieder geval weer gewoon even dat punt aanstippen. We hebben een diakonie. We hebben een diakonie waar je terecht kan. Waar mensen zitten die bedreven zijn in deze zaken. Om gewoon met elkaar te gaan kijken. Hey, hoe zit jouw financiële situatie nu in elkaar? Hey, hoe is jouw huishoudboekje? Hoe steekt het in elkaar en hoe... Ja, nou, Naomi zit te lachen, want ik ben voor de rest helemaal niet economisch onderlegd. Hè? Oh. Oh. Oh, nou ja. Halleluja. Dan doen we gelijk weer denken aan ja, iemand anders. Halleluja. Nee, goed, in ieder geval, hè, het huishoudboekje. Hè, hoe kunnen we dat met elkaar kunnen dat, kijken hoe we dat weer op orde kunnen brengen? Hoe kunnen we nou zorgen dat de horizon, hè, dat de zon weer aan de horizon gaat schijnen? Of waar je kijken waar je hulp nodig hebt. Of als dat nou geestelijk is. Dat je gewoon ergens in de knoei zit. Nou ja, inderdaad, kan je vragen of doorpraten, hè, mailen naar het pastoraat. Maar als je weet dat ze, wie dat is, of je kringleiders, kan je daar dus ook naartoe stappen. Er zijn allemaal zo die lijnen in de gemeente waar dat gewoon kan. En dat is iets waar we, ja, gewoon als gemeente ook voor zijn. Het met elkaar zijn. Het met elkaar samen op pad gaan. En dat is ook hetgene wat Jezus van ons vraagt. Waarvoor de gemeente gestart is. Waarvoor we als gemeente zijn. En als we dan ook gewoon zo kijken. Ja, weet je, je zit hier met een zaal vol mensen. Nou ja, ik ken niet iedereen persoonlijk. Misschien wel bij naam of gewoon dat we elkaar wel eens een praatje met elkaar gemaakt hebben. Maar wat erachter ligt, weet ik niet altijd. Daarvoor hebben de gemeente ook in kringen ondergedeeld. En daarom is het ook zo belangrijk. En dan, ja, misschien zeg je van ja, maar Seth, dat is een stukje van jou, hè, wat bij jou hoort. Maar ik vind het zo belangrijk dat we gewoon ook in die kleine groepjes samenkomen. Want daarin kan je juist met elkaar werken aan vertrouwen. Maar dan kan je daarin ook juist zeggen van, hey, het geloof kan ik omzetten in werken. Als dat juist dat stukje praktische hulp aan de pas komt, kunnen mensen zeggen van, hey, wacht even. Wij kunnen met elkaar de dingen wel oplossen. Of anders kunnen we het misschien, als het niet met de kring blijkt op te lossen, kan je zeggen van, hey, we leggen het even ook weer bij de diakonie neer. Of we leggen het breder in de gemeente. Maar er zijn er altijd mensen die naar je om kunnen kijken. En datzelfde geldt voor het geestelijke. Dat je je nood bij de kringleider neerlegt. En als die er niet uitkomen en zeggen van ja, dit gaat ons toch net iets te ver. Hier hebben we wel meer specialistische hulp voor nodig. Dat je dan naar het pastoraat kan gaan. En zij kunnen je daar dan mee helpen begeleiden. En daarom geloof ik ook echt in die kleine groepen in de gemeente. En als je daarin dan ook gewoon ja, zegt van ja, sorry hoor, maar dat is niks voor mij, die kleine groepjes. Dan zou ik dat heel jammer vinden. Want ik geloof dat je nou gemist wordt. Want iedereen heeft zo zijn kwaliteit. Iedereen heeft zo zijn expertise. Iedereen heeft zo iets waar hij goed in is. En hoe ga je dat dan anders inzetten? De mensen leren je er ook weer beter kennen. Die zullen je dan ook gewoon beter leren kennen. Van, hé, wacht even, Pietje, ja, man, die is daar goed in, man. Die kunnen daarop inzetten. Hé, we hebben een specialistische vraag. Hé, kijk daar eens. En daarom wil ik jullie ook zo aanmoedigen om zeker weer aan het begin van het seizoen ook weer na te denken. Als je niet bij een kring bent aangesloten, doe het. Stap daarin. Ook al heb je er misschien geen zin in of heb je geen positieve ervaring met kringen. Word onderdeel van de gemeente. Word onderdeel ervan. Want we missen je daarin. Goed. Ik heb nou denk ik een heleboel gezegd. En ik denk ook, daarnaast dat het gewoon ook een, in die zin hoop ik ook een prikkelende boodschap is geweest. He, waar het thema boven het kopje stond, dood geloof. Ja, hoop ik dat we gewoon met elkaar nadenken. En dan kijk ik over mezelf aan. Hey, hoe sta ik er vandaag de dag weer voor? Is dat niet een beetje zoiets van, elke dag weer je kruis opnemen? Zo bedenken wat, hey, ik ga mijn dag weer starten. Heer Jezus, wilt u weer met mij meegaan? Wilt u mij weer opmerkzaam maken voor hetgeen wat ik tegenkom? Want soms kan het zomaar iets zijn dat gewoon rauw op je dak valt. Waar je helemaal niks, ja, wat je niet had zien aankomen. Waar je denkt van, oké, hoe reageer ik hier nu op? En dat onze eerste reactie zou zijn, Heer Jezus, wat zou u doen? Heilige Geest, help me. In plaats van dat je misschien denkt van, zo, ik ga ze boze mail terugschrijven, zeg. Die zal ervan weten. Of dat je gelijk boos reageert naar iemand toe. Nee, laten we dan terugstappen en zeggen van, oké. Zoals ik in mijn vorige preek ook aangaf, stop, denk en doe. Dat is hetgeen wat God van ons vraagt. En laten de werken niet een moeten zijn, maar vanuit ons hart voortvloeien. Omdat we weten wie we dienen en we weten door wie we gered zijn. Als het geloof in je hart brandt, volgen daar vanuit de werken. En ik wil jullie aanmoedigen om daar ook gewoon in te stappen. En te gaan zeggen, want werken is een werkwoord. Doen dus. Oké.